Mijn gedachten bleven hangen bij het voorgaande lied. Dat heb ik bijna nog nooit gezongen, denk ik. Lied 59 van Glorieklokken. En het raakte mij toch wel. En toen dacht ik, als je nou elke zondag psalmen zingt, die zijn trouwens heel mooi. Zeker als je met een bovenstem zingt en een mooie organist hebt, prachtig. Maar dan kom je nooit tot zulke liederen. En dit is toch echt nieuw testamentisch. Ik dacht, dan mis je toch ook wel wat. Hè? Dus liederen die toegevoegd zijn aan, laat ik zeggen, aan het kerkelijke bestaan door de eeuwen heen, zijn erg mooi. En we hebben ook veel liederen van Johan de Heer gezongen. En ik las van Johan de Heer dat hij veelal rondreizende onderweg nieuwe liederen oppikte. Het is heel leuk als u dat eens gaat kijken. Johan de Heer had een visioen gehad dat God hem zei, jij zult tot zegen zijn voor elk Nederlands gezin. Hebt u dat wel eens gehoord? Dus zijn visie, zijn levenswerk was eigenlijk muziek, maar dan toegankelijk voor elk gezin in Nederland. Dus hij ging naar opwekkingen toe, in Wales bijvoorbeeld, 1905, ik heb daar een dagboekje van. En dan gaat hij daarheen en dan pikt hij liederen op, terwijl hij er geen van verstaat, want het Wels kun je helemaal niet vertalen, dat versta je niet. Maar hij nam toch melodieën mee, hij probeerde ook in Engeland liederen mee te nemen en zo werden de liederen in de schat der eeuwen aangevuld. En zo'n lied zongen we net ook. Dat wij ons bewust moeten zijn dat als we straks veranderd worden en we gaan voor die rechterstoel van Christus en wij staan daar en het licht van God schijnt erdoor. Ja, dat is ernstig. En ik denk ook, broeders en zusters, dat wat de broeder ook gelezen heeft, dat sommige mensen hun leven zich niet bewust zijn dat ze gekocht en betaald zijn. Dat ze eigenlijk helemaal geen aanspraak meer kunnen doen op hun eigen lichaam, hun leven. Want dat hebben ze verkocht aan de Heer Jezus, toch? Gij zijt gekocht en betaald, dus verheerlijk God met uw lichaam. Als je dat bewust bent, als je weet wat dat betekent, als je ook weet wat het betekent, en ik moest eraan denken, want mijn gedachten gaan dan altijd die kanten weer op, dat de Heer Jezus in het hoge priestelijk gebed zegt, ik heb mij geheiligd voor u, apart gezet dus, als priester. Hij was hoge priester in wording, dat werd hij bij zijn opstanding. Maar heilig ook hen, wij, u en ik. Dus, ter aanvulling van de broeder, want dit is ernstig als je dit hoort, bekruipt mij dan de gedachte, dit soort mensen, en dan denk ik natuurlijk ook aan mezelf, zijn wij ons bewust wat ons leven zou moeten inhouden? En leef je dan ook bewust op weg naar het moment toe waar we van gezongen hebben, dat lied van Glorieklokken, waarvan ik u zei, ik ben opgegroeid met Johan de Heer en Glorieklokken, maar ik kan niet denken dat ik dat lied ooit gezongen heb. Ik weet het wel, maar dat lied zingen. Hè? Maar dat ons leven dus een route is naar het moment van onze openbaarwording, heet dat, hè? Openbaarwording van de Zoon Gods. Openbaarwording van Christus. Als Christus zich openbaart, waar het hele boek Openbaring over gaat, is niet de openbaring van Johannes, het is de openbaring van Christus. En als Hij zich openbaart en wij met Hem, ja, we zien er naar uit, omdat we die niet leuk vinden, maar zien we er ook naar uit om het werk wat Hij door ons heen doet, deed en gedaan heeft, dat we dat ook aan hem zullen laten zien. Of, en daar moest ik aan denken, dan ga ik gauw terug naar de woordverkondiging, maar dat zijn zo dingen die je bezighouden. Mijn schoonzoon is vrachtwagenchauffeur, die stuurde mij vorige week een filmpje. In de vakantie had hij zijn zoontje meegenomen, die is 5. En ik weet niet hoe u dat eronder gaat, maar als je soms eens wat langer met een kind op pad bent, dan komen er gesprekken, hè? Dan gaat zo'n kind hardop denken, dan durft hij ook wat meer te zeggen trouwens, want er zijn geen andere kinderen die er doorheen kakelen. Dan kan hij rustig denken. En Levi is ook zo'n jongen die denkt. Die praktiseert niet alleen, maar die denkt heel diep. Toen zei hij, papa, als ik straks bij Jezus ben, heb ik dan ook nog kleren aan? En dan zeg je het heel simpel. Zoals Johan de Heer het ook probeerde. Maar dan zeg je toch hetzelfde wat de broeder vertelde en wat we net gezongen hebben. Toch? Dat is toch eigenlijk hetzelfde, of niet? Want je kunt wel proberen je voor te stellen hoe het allemaal is, maar met ons menselijke denken komen we al heel ver om ons bewust te zijn. We zijn gekocht en betaald. We worden geheiligd door God, apart gezet tot zijn dienst. En we worden straks openbaar waar we naar uitzien om in de toekomst te schijnen zoals nu bepaald wordt. Dat is ernstig. Maar het is ook een vreugde. Het is ook een inspiratie. Maar misschien helpt het als je je bewust bent wie je bent in Christus, wat er ook mogelijk is, of wat je eventueel laat derven. Het is erven of derven, hè? Je krijgt een erfenis, wat de Heer door je heen gedaan heeft, wat hij ook ontving. Of je derft, en derven betekent niet helemaal dood zijn, maar derven betekent dat je dat mist. Erven of derven, overkleed worden of naakt bevonden worden. Het kind vraagt het al. Hij kreeg een antwoord, want zijn vader wist het antwoord. Dat was dit. Als de Heer Jezus jouw herder is en jouw zaligmaker, en je hebt hem lief en je wil hem volgen, dan hoef je niet bang te zijn dat je naakt bent. En toen was het genoeg. Een kind. Onderweg, Johan de Heer onderweg. Snapt u wat ik bedoel? Ik ben geen theoloog die in een studeerkamer zit. Ik ben een man van het leven. Ik pik dingen op. En Johan de Heer deed dat ook. En hij vertaalde dat en hij bracht het bij u en mij. En we zingen ze nog. 100 jaar geleden. Prachtig, hè? Niet een kritiek op een psalm, maar wel een mooie aanvulling van deze broeder. Ik wil graag met u gaan naar Matteüs. En het uitgangspunt is Matteüs 26, vers 30. En dan ga ik erop door. We zijn in Matteüs 26, zijn we in de laatste uren voor het sterven van de Heer Jezus. En zoals wij, of zoals onze overheid of wie dan ook, een planning hebben, en zoals de NS een spoorboekje heeft, wat ze proberen na te leven, zo heeft God een plan. En dat plan van God ligt in de schrift. En heel, heel kort in de bocht, wat de Heer Jezus zelf ook wilde, Gods wil zou gebeuren. Op het moment dat hij hier in Gethsemane is, ik ga dat niet lezen, maar u weet dat, dan zegt hij niet in één keer, Heer, wat er ook gebeurt, ik doe wat u wilt. Hij vroeg toch, als het kan. Hij overwoog, hij vroeg het zich af als mens. Maar Gods wil geschieden, jazeker. 100%. Wat ik probeer te zeggen is, in uw leven, in mijn leven, wat dan ook, maar met name in het handelen van God door alle eeuwen heen, heeft God zijn woord bekendgemaakt. Dat deed hij ook in 1 Thessalonica 4. Hij vertelt wat hij gaat doen. En daar wijkt hij niet van af. En dat is voor ons eigenlijk het fundament. En het unieke is, en ik heb er al een paar dingen van gezegd, dat als je in Christus bent, door het hoge priesterlijk gebed gedragen wordt, ben je één met hem. Voor tijd en eeuwigheid. Naakt of overkleed, dat is dan de kanttekening, zeg maar, voor vanmorgen. Dat ik het toch mee wil nemen. Maar wij zijn in hem. En zijn plan wordt vervuld. Wat er ook gebeurt. En het is niet zoals met de NS. Ja, het is. Als er geen ongelukken onderweg gebeuren of geen stroomstoringen. Al die stroomstoringen, ongelukken die wij zien in de heilsgeschiedenis, maken niet Gods plan ongedaan. Sterker nog, als wij denken, oh nu loopt het fout. Nu wordt het Joodse volk vermoord in Egypte. Of de kinderen bij Bethlehem, hè, de kinderen voor het Bethlehem. Of op Golgotha, de Heer Jezus sterft. God heeft verloren. Nee, dan nog. En zelfs dan wordt Gods plan vervuld, snapt u? God is zo in controle, hij heeft zo'n enorme autoriteit en macht, daar kun je je rustig aan toevertrouwen. En ik hoorde dat er iemand zich liet dopen binnenkort, en dat is een prachtige uitbeelding, zuster, van dat je met de Heer Jezus Christus één plant bent geworden. Eén plant. Als Jezus links gaat, ga jij links. Als hij rechts gaat, in de toekomst dan. Hè? En wat dan ook. Je bent deel aan zijn wezen, aan zijn leven, aan zijn toekomst. Je bent in hem geplant. Je bent mede-erfgenaam met hem geworden. Ik moet nu ook stoppen, want ik zou er ook zoveel over kunnen zeggen. Het is prachtig. Een doop is geweldig. Het is een feest. Ik hoop ook dat het feest wordt voor deze zuster. Dat u dat met haar viert. Geweldig. We gaan terug naar Matteüs 26, want dan had ik u beloofd, naar vers 30. Dit is eigenlijk mijn beginpunt. En we lezen één tekst. En na de lofzang gezongen te hebben, vertrokken ze naar de Olijfberg. Dan zegt u, zeg me niet zoveel, maar hier zit heel veel in. De lofzang lofzingen, dat kennen wij uit het woord halleluja. Toch? Halleluja. Lofzingen tot eer van God, door middel van een lied, hymns. Dat is een lofgezang tot eer van God, waarmee wij God prijzen. De lofzang, staat de lofzang, in de commentaren hierop, wordt er geduid op een aantal psalmen, psalm 113 tot en met 118, die hier waarschijnlijk gezongen zijn, hoogstwaarschijnlijk. En zelfs al zou het niet zo zijn, dan klopt het toch nog dat Gods plan in de psalmen geopenbaard wordt. Toch? Dan zegt u, ja, je mag niet die psalmen nemen. Dan zeg ik, hoeveel wil je er dan hebben? We zijn ruim. Eigenlijk is het ook met de opname van de gemeente zo. Als je alleen maar 1 Thessalonicense 4 hebt, maar er zijn er meer. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is Gods woord. Het is ruim. Maar je moet wel even door de knieën. Net als een schaap, hè? Je moet wel bukken om te eten. Kost wel wat hoogmoed soms. Moet je aan de kant doen en dan luister je naar wat hij zegt. Dan denk je, oh, dat had ik zo niet begrepen. Ja, nee, maar dat staat hier toch. Dus er staat de lofzang. Nou, nu wil ik u graag de context vertellen waar we in zitten nu. En dan wil ik heel graag met u, zou ik heel graag willen, al die psalmen lezen van 113 tot en met 118. En luister, ik kan best wel goed voorlezen als ik wil. Dus dan zou u er ook wel van genieten. Maar ja, dan weet ik niet hoe laat het wordt. Maar dat zou ik het liefste willen. Want zij deden het ook, hè. Ze zongen, dus dat heeft een tijd geduurd gewoon. Maar deze psalm, of sorry, deze gebeurtenis staat in een context van een aantal hele bijzondere gebeurtenissen. En dat wil ik graag met u doorstappen. Gewoon, ik zeg er niet veel van, ik lees een aantal teksten en dan ziet u de context. Waarin zitten we? Waar zijn we hier? Ik heb net al gezegd, het is een paar uur voor zijn dood. Gethsemane krijgen we, wat u weet ongeveer die laatste dagen, ik zal het u eerst even zeggen. De Heer Jezus kwam van Galilea en dan gaat hij op naar Jeruzalem. En dan zeggen de discipelen nog tegen hem, nou dat wordt niet makkelijk, dan wordt hij waarschijnlijk gedood. En dat wist de Heer ook. Maar het gebeurde toch. Want God had het in zijn woord voorzegd. Maar op Gods manier. En dan komt hij uit Galilea. En dan komt hij nog bij het huis van Lazarus. Dan wordt hij gezalfd. En dan trekt hij naar Jeruzalem. Dan hebben we Hosanna, Hosanna. Dan zegt hij nog, nou ga daar maar heen naar die opperzaal, want ik ga met jullie die laatste uren doornemen. Dan krijg je het hoogpriestelijk gebed, dan krijg je de voetenzalving, dan krijg je de instelling van het avondmaal. En dat is allemaal in de inner circle, dat is het allemaal intiem. Dat is allemaal met degene die hij lief heeft. Judas verraadt hem, die vertrekt. En dan gaat hij na verloop van tijd, zoals hij gewoon is, naar de Olijfberg. En daar is een hof en die heet Gethsemane. En dat woord betekent olijfpers. En daar wordt de Heer gepest. Begrijpt u wat ik bedoel? Daar wordt hij verpletterd. Daar wordt hij eigenlijk vernietigd. De Filippenzenbrief zegt, die in de gestalte God zijnde zichzelf heeft vernietigd. Ik lees nu de Statenvertaling, hier hebben we de andere, maar u leest deze vertaling. Ik zou graag de Statenvertaling meenemen de volgende keer, maar goed. Vernietigd. Christus is voordat hij dood en opgestaan is, volledig verpletterd. Om u en mij. De schuld van God, van u, sorry, heeft God op hem gelegd. Wij hielden hem voor een geslagene. Vergis u niet wat daar gebeurd is. Daar is het lijden, de pijn, de zonden, op de Zoon gelegd. Heeft God, mag ik het zo zeggen, voorzichtig, de andere kant op gekeken. Ik kon dat niet zien. Toen is Christus daar voor u en mij gestorven. Daar zitten we nu vlakbij. Een hele ernstige zaak. Nu ga ik een aantal teksten lezen met u om die context te vertellen. Dan ga ik naar Matteüs 20. U hoeft alleen maar wat door te bladeren. En in hoofdstuk 20 lezen we een tekst. Dat is vers 17. Dat vertelde ik al. Jezus zou opgaan naar Jeruzalem, hij nam de 12 terzijde, zie, apart, onderweg en sprak tot hen, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en de schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen. Dit is de opgang. Ze komen naar Galilea, dat is het noorden, en ze gaan naar dat broeinest, dat godsdienstige hoofdcentrum waar de farizeeën en de schriftgeleerden de Heer Jezus opwachten en hem doden. Hoofdstuk 22. sorry, hoofdstuk 21 vers 5. Dan lezen we nog. Dat is dan de intocht van Jeruzalem. Zegt de dochter Sions, zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel en op een veulen en het jong van een lastdier. Dit is een aangehaalde profetie uit Zacharias. Hier zie je al dat wat er gaat gebeuren is voorzegd. Ziet u het voor u? De Heer Jezus wist wat er ging gebeuren, maar nu nog een hoogtepunt. En het evangelie van Lucas zegt dat de Heer Jezus op het moment dat hij opgaat, huilt. De Heer Jezus heeft 3 keer gehuild. En ook daar huilt hij. En dan huilt hij en dan zegt hij, och, of jullie toch wisten wat er met jullie gaat gebeuren. Er blijft geen steen op de andere hier. Weet je waarom niet? Omdat jullie de tijd niet hebben opgemerkt dat ik naar je omkeek. En daarom zal Jeruzalem, dat is ook gebeurd, 70 na voor Christus, 40 jaar ongeveer na de dood van de Heer Jezus, werd Jeruzalem verwoest en werd het Joodse volk over de hele aardbodem verstrooid. Einde van het verhaal, van de geschiedenis. Verschrikkelijk. En Jezus ziet dat en daarom huilt hij. Hij huilde ook bij Lazarus, hè? Goed, nog een tekst. Om de context te snappen. En dan vers 43 van ook dit hoofdstuk. We zijn op weg naar zijn dood. En dan zegt hij, nadat hij het gelijkenis heeft uitgelegd van de onrechtvaardige pachters, en hij spreekt ook met het bijzijn nog van de Joodse leiders, en dan zegt hij, daarom, dus de conclusie van de gelijkenis, die moet u dan thuis nog even lezen, daarom ik zeg u dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, hij spreekt tegen de Joden, en gegeven zal worden aan een volk dat zijn vruchten daarvan opbrengt. En dan lees ik in vers 25, kijk eens hoe het intreft. En toen de overpriesters en de schriftgeleerden zijn gelijkenissen hadden gehoord, begrepen ze dat hij op hen doelde. Boom, die komt binnen. Toch? Er is nogal wat. Ze wisten dat hij het over hem had. En dan staat er, en hoewel zij hem trachten te grijpen, vrezen zij de scharen, daar zij hem voor een profeet hielden. Dan ga ik naar hoofdstuk 22 vers 5. Dan gaat het over de koninklijke bruiloftsmaal. De Heer vertelt nog steeds. En hij probeert ze nog, je zou kunnen zeggen, duidelijk te maken wat hij daar aan het doen is. Dan staat er in vers 4. Wederom zond hij, dus hoofdstuk 22 van Matteüs. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap. Zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en mijn gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Kom tot de bruiloft. U bent van harte welkom. Maar, vers 5. Zij sloegen er geen acht op. En gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En toen zei hij, nou ga dan maar de heggen en de stergen in en haal dan maar die onbesnedenen op. Waar Johan de Heer die mooie liedjes van maakt. Even heel kort in de bocht. He? Dat zijn u en ik. De Goyim. Dan lezen wij in hoofdstuk 26, in vers 2. Ik ga natuurlijk wel met hele grote stappen. Dan zeggen de Joden tegen elkaar, gij weet dat het over 2 dagen paasfeest is. Ziet u hoe laat het is? En als dan wordt de zoon des mensen overgeleverd om gekruisigd te worden. Sorry, dat zegt de Heer. Gij weet dat het over 2 dagen paasfeest is en als dan zal de zoon des mensen overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen kwamen de overpriesters en de oudsten des volks bijeen in het paleis van de hogepriester, de genaamd Caiaphas. Zij beraamden een plan om Jezus door list in handen te krijgen en te doden. Maar ze zeiden niet op het feest, opdat er geen opschudding ontstaat onder het volk. Het was dus dit is diplomatie. Hoe pakken we hem aan? Ze hadden besloten om op te doden. Die tekst heb ik nu niet gelezen. Maar diezelfde Caiaphas, er waren 2 hoogpriesters. Vorige keer heb ik het geloof ik hier ook gezegd. Annas en Caiaphas, er waren de 2. En dit is de man die de keuzes maakt. En hij zegt, jongens, jullie snappen het niet. We schieten geen bal op. Het moet eens een keer gang hebben, deze man, Caiaphas. En dan zegt hij, het is beter dat 1 sterft dan het hele volk. Dus laten we hem overleveren, dan zijn we van dit probleem af en houden wij onze macht. Zie? Maar net heb ik gezegd dat Jezus weende, omdat hij zag dat Jeruzalem afgebroken werd. En dat wist Caiaphas helemaal niet. Maar de profetie klopte. Alleen niet zoals Caiaphas had gedacht. Hij kwam er niet goed af. Toch? Uiteindelijk was het einde van het volk. Want inderdaad stierf één voor allen. Maar wel in een heel ander perspectief. Voor de hele wereld. Terwijl Caiaphas zei, als we hem overleveren, komen wij er goed vanaf. Dat was een korte termijn gedachte. Maar u weet, je kunt veel beter een lange termijn gedachte hebben. En zeker in overeenstemming met het woord van God. En dan heb ik er nog één voor u, dat is vers 28. Dat gebeurt dus tijdens het zijn in de opperzaal. Ik pak er maar één, want je kunt er veel meer lezen. En dan zegt hij, hij nam de beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zei, drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van hun zonden. Dit was, zou je kunnen zeggen, in notendop het doel van het sterven van de Heer Jezus. De verzoening voor de hele wereld. En we lezen in de psalmen, dat is echt schitterend, dat de Heer Jezus om de vreugde die voor hem lag, nou dit lees ik in Filippenzen, maar het komt uit de psalmen, om de vreugde die voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft. En tal van psalmen zeggen, en dan lees je in die psalm zowel de vernedering van de Heer Jezus als zijn verhoging, zijn opstanding, dat hij zegt, ik zie ernaar uit om te midden van de broeders uw lof te verkondigen, zegt hij tegen zijn vader. Ziet u het denken van de Heer Jezus? Hij ondergaat hier Golgotha, maar hij weet op grond van de schrift dat hij daar niet blijft, in het graf. Hij weet dat God hem niet zou overgeven tot ontbinding te zien, Psalm 16. Dat zegt de Heer Jezus daar, door de woorden van David. En dat verklaart Paulus weer in de Handelingen 20 ongeveer. En het gaat dus om dat Christus, en dat probeer ik u duidelijk te maken, probeer ik ook voor mezelf te begrijpen. Christus weet dat Gods plan zal volvoerd worden. En hoewel hij dat door lijden heen moet ondergaan, is het voor hem toch een vreugdevolle gedachte dat hij in afhankelijkheid en dienstbaarheid van de Vader dat doet tot eer van de Vader. En een van die dingen die dus tot stand gebracht worden is, en dat zei de Heer ook, alleen dan zegt hij het in Johannes, als de graankorrel niet sterft, brengt zij geen vrucht voort. En dat ging ook over Golgotha. Want daar gaat het over dezelfde tijd. Als je alle handelen, als je alle evangeliën aan elkaar plakt en je zegt al die dingen bij elkaar, krijg je de geschiedenis van die laatste dagen. En dat is heel boeiend. Dan zegt Johannes wat, dan zegt Lucas wat, die zegt heel veel in de structuren. Maar ook Matthäus zegt dingen. En wij lezen natuurlijk maar één tekst. En daarom zei ik wou zo graag al die psalmen lezen. Dan heb je daar een beleving bij, toch? En u vraagt van mij, doe het even in een half uur. En dat vind ik niet helemaal eerlijk. Dan kom ik er niet helemaal uit. Maar goed, ik mag over 14 dagen weer komen, heeft de broeder gezegd. Dus misschien kan ik er dan nog een beetje op doorgaan. Maar het is zo geweldig dat de Heer door dat lijden heen tot heerlijkheid kwam. En voor die hoerenloper, ik zeg het dan ook maar plat, zeg ik, weet je wel wie jij bent in Christus? Je bent gekocht en betaald. En wil je naakt bevonden worden, wil je overkleed worden. Man, hou op met die onzin. Richt je op de Heer Jezus. Die deed dat namelijk ook. Wij zijn namelijk een volgeling van de Heer Jezus. En voor ons geldt ook verhoging door lijden heen. Je moet eerst je jasje hier uitdoen. En dan krijg je straks een hele mooie jas terug. En dan moet je die zonde afleggen. En dan moet je al die aardsgezichten afleggen. Dan moet je je laten vullen met het woord van God. En dat deed de Heer ook. En dan wil ik u nog een tekst lezen. In vers 30, die had ik al gelezen, en dan gaan we naar de psalm toe. En na de lofzang gezongen hebben, vertrokken ze naar de olijfberg. Zie? Dus die context. De Heer kende het woord. En hij wist wat er met hem zou gebeuren. Hij moest die drinkbeker leeg drinken. En hij wist de vreugde die hem voorgesteld was. En er werd daar gepest. En dan lees je dat hij naar die olijfberg gaat, naar Gethsemane. Dan wordt hij door die grote menigte wordt hij overvallen. En dan wordt hij gekust door Judas. En dan wordt hij gebracht naar het huis van Caiaphas. Die brengt hem naar Pilatus. Die brengt hem naar Herodes. Dan komt hij weer terug bij Pilatus. Zie je dat er met de Heer gebeurt? Gesold noemen ze dat. Hup, hup, daarheen, daarheen. Die moeten nog een oordeel over doen. En uiteindelijk veroordeelt Pilatus hem. Nou ja, dood hem dan maar. En vervolgens mag Barnabas blijven leven. Zo kiezen ze. Want het is beter dat één sterft dan het hele volk. En daarom huilde de Heer. Omdat ze het woord niet gehoorzaamden. Hij had het gezegd. Hij had het gezegd dat het zou gebeuren. Ze hadden het moeten geloven. En de discipelen geloven hem. Oké, Petrus brengt het niet best af, want die verloochent hem nog een keer. Judas verraadt hem. Oké, okay, dat is de mens. Maar de Heer herstelt Petrus weer en zegt zelfs, luister Petrus, ik vergeet wat er gebeurd is, jij zult mijn schapen hoeden. En dan zegt hij zelfs tegen Petrus, ik zal jou de sleutels geven van het koninkrijk. En als ik een sleutel krijg van het nieuw aangekochte huis, ben ik eigenaar en mag ik als eerste de deur in. En Petrus is de eerste die in Handelingen 2 en 3 op de Pinksterdag al deze dingen vertelt. Dan is hij vol van de psalmen en haalt hij al die psalmen aan. Dan zijn alle kwartjes gevallen, mag ik het zo zeggen. En verkondigt hij daar de dood en opstaan van de Heer Jezus. Dan wordt hij de gevangenis ingegaan en dan gaat hij er weer uit. Dan is zijn leven lijden en vervolgens wordt hij nog vermoord ook. Maar hij volgt zijn Heer. En deze Petrus, die schrijft ook in zijn brieven, over als je dan vervolgd wordt en als je het moeilijk hebt, wees maar blij. Want dat is namelijk je beproeving. En die beproeving betekent dat je beproefd wordt als door louter, gelouterd door vuur heen. En dat is onbetaalbaar. En daar hebben we het vanmorgen over gehad. Het is allemaal dezelfde dingen. Dus laat u niet, wat staat er? Schrik niet als je deze dingen overkomt. Laat u niet bevreemden hè, als u verzocht wordt, maar verheugt u. Want uw beproeving leidt tot verheerlijking, zoals de Heer Jezus ons voorging. Eerst sterven en dan vrucht. Dat is het christelijke principe. Vergeet je trots. Sterf met hem in het watergraf. Sta op in nieuwheid des levens. En dan mag je zeggen, houd het ervoor. Dat is mooi hè. Kijk niet op jezelf. Denk niet van, oh, het gaat alweer mis. Gisteren werd ik gedoopt en ik ga vandaag alweer helemaal de fout in. Dan zegt hij, houd het ervoor. Dat je wel dood bent, maar je bent opgestaan. Dus je mag het ervoor houden. Niet jouw emoties bepalen dat, maar Gods woord. En zijn beloftes. Houd het ervoor. Dat vind ik zo'n mooie tekst. Houd het ervoor. Met andere woorden, het gaat tegen je gevoel in. Toch? Anders staat het er niet. Houd het ervoor dat gij wel dood zijt, maar... Nu ga ik met u naar de psalmen. Dat wordt even snel. Ja, je zou ook kunnen zeggen, we zingen even een lied. En dan beginnen we weer opnieuw. Dat zou je ook kunnen zeggen. Maar goed... Ik hou me aan uw structuur. Ik spat er een beetje mee. Nou, dat vind ik leuk. We gaan naar Psalm 113. En ik lees niet allemaal, maar ik wil uiteindelijk komen in Psalm 118. En dan hoop ik dat u gaandeweg dit zelf ook eens een keer doet. En dat u gaat zien, als u een Bijbel hebt met tekstverwijzingen, dat is mooi. Hoeveel teksten hier gelezen worden die allemaal in die vier evangeliën vervuld worden. Begrijpt u wat ik bedoel? Dit is dan, wat wij zouden zeggen, het programma. Maar dit is het plan Gods. En echt, God wijkt daar niet vanaf. Het is niet zo dat God zegt, vandaag nou regent het, dan ga ik een andere route. Nee, dat werkt bij God niet zo. Alles verandert, maar Gods woord blijft staan. Dat betekent ook dat deze dingen destijds vervuld werden in Christus, maar wel aangekondigd werden. Je zou kunnen zeggen, ze hadden het kunnen weten. Zeker toen de Heer Jezus het ging uitleggen. En als je dan dus ballast hebt... Als je religie hebt, zal ik het zo zeggen, dus bepaalde dogma's, die heb je met elkaar afgesproken, omdat die jou een mooie plek geven, en anderen wat minder, dat past bij ons vlees. Als je dat allemaal als barrière hebt, dan ga je dat nooit zien. Dus je moet dat ding afleggen, je moet geloven dat het woord van God bepalend is, ook voor u en voor mij. Maar ik lees eerst Psalm 113, en dan moet ik toch een keuze maken, maar ik ga maar beginnen. En dan zien we, halal had ik net gezegd. Hij zei zongen, staat er in Matthäus, ze zongen de lofzang. En daar staat eigenlijk de halal, niet halal hè, kijk uit. Halal, dat is halleluja. En daar begint de psalm hiermee, zie. Halleluja is lofprijs tot eer van God. Halleluja looft de knechten des Heren. En dan staat er bij mij boven, de Heer heft de vernederde. Dat is een Bijbels principe. Looft de naam van de Heer. De naam des Heren zij geprezen, van nu aan tot een eeuwigheid. Psalm 113, hè? En nu vers 3. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam van de Heer gelooft. Verheven boven alle volken is de Heer. Boven de hemelen, dat is ook bijzonder. Hè? Boven de hemelen, dat is ook, ja, daar wil ik nu niet zoveel van zeggen, maar die hemelen destijds waren ook verontreinigd. Hè? Maar daarboven. God woont een ontoegankelijk licht. Hè? kunnen wij ons niks van voorstellen. God is onaantastbaar, is ook onzienlijk. Maar hij woont daar nog boven. Boven de hemelen is zijn heerlijkheid. Wie is als onze God? Dat zouden wij ons ook moeten realiseren. Wie is als onze God? Die zeer hoog woont en zeer laag neerziet. En dan denk ik aan die prachtige profetie van Zacharia, als Johannes geboren is. Dan zegt hij over de gedaante, of over de geboorte van Johannes, dat God in zijn barmhartigheid heeft, in zijn barmhartigheid heeft omgezien vanuit de hoogte. Dan gaat zo'n tekst leven. Hè? Dus God heeft vanuit barmhartigheid Johannes gestuurd, volgens Jezus gestuurd, vanuit de hoogte. En hier lezen we dus vanuit de hoogte. Die zeer laag neerziet en zeer hoog woont. Maar daar vanuit die hoogte wordt alles geregeld, bestuurd. En wordt het tot een goed einde volbracht. Ja, tot een goed einde volbracht, dat zegt Jesaja 53. Dat heeft hier Jezus gedaan. Hij zal het plan Gods tot een goed einde volbrengen. Dan zeg ik het eenmaal als Oldbroeks, maar dat staat er ongeveer. Dus de Heer Jezus zal dat plan Gods ontvouwen, gehoorzaam uitvoeren. Mooi hè? Dat doet Jezus, voor u en mij. Hij zegt, ik ben geheiligd en zij ook. We zijn één. Bewustwording. En hier gaan we verder. Die de geringe opricht uit het stof, de armen omhoog heft uit het slijk, en daar gaat hij, om hem te doen zitten bij edelen, bij de edelen van zijn volk, en dan een mooie profetie. Daar komt hij. Die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja. En dit is heel divers. Dit is zeker van toepassing tot op het gelovig overblijfsel van Israël, denk ik. Deze huisvrouw, want die wordt in Jesaja aangehaald, deze, die moet je gewoon naast elkaar leggen. Dit lezen we ook in Jesaja. Maar waar het om gaat, Jesaja 54 vers 1, voor uw notities. Maar het gaat erom dat iemand die vanuit zichzelf geen vrucht kan voortbrengen, laten we zeggen geen kinderen kan krijgen, die onder de wonderlijke genade Gods toch een kind krijgt. En dat zien we heel vaak in de Bijbel. Hè? Abraham, ga ze maar na. Dus die van zichzelf geen kinderen kon krijgen. En dat God spreekt en de schoot opent. Dat is mooi, hè? En dat is een uitbeelding, type, wat hier staat, van ook het gelovig overblijfsel. Die eigenlijk onvruchtbaar was, Israël. En wat is dan vruchtbaar? Dat is dat je gelooft. En dat je door de geest Gods vrucht voortbrengt. Nieuw leven. Dat is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Namelijk dat iemand die van zichzelf dood is, zo zal ik het zeggen, levend wordt. En daarom zegt de Heer Jezus, ja ik schiet van hot naar hem, maar dat gebeurt nou eenmaal bij mij. Zegt hij tegen Nicodemus, Nicodemus, jij bent de leraar van Israël, snap je dat niet? Een mens wordt geboren uit water en uit geest. Eerst de menselijke geboorte, daarna de nieuwe geboorte. En daarom deed de Heer Jezus de beker opheffen en zei, dit is de beker van het nieuwe verbond. En wat zei Petrus? Dit is de Heilige Geest der belofte. Die aan de Heer Jezus gegeven werd toen hij in het graf lag, staat daar. Dat God hem opgewekt heeft, hem de belofte van de Geest gegeven heeft. Zie je de belofte? Het nieuwe leven, het onvruchtbare tot vruchtbaar maken. U kunt vanuit uzelf geen goede werken doen. U kunt wel menen, maar God zegt dat kan niet. Maar door Gods Geest in u bent u tot staat, bent u in staat om hem te dienen en vrucht voor te brengen, zodat u geen naaktheid bevindt. Snapt u? Het is allemaal Bijbelse waarheid. Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk, maar je moet het gewoon in zijn context plaatsen. En gewoon laten staan. Geen fantasie erbij. Gewoon laten staan. Overkleed worden is Gods werk in u. Kan door de Heilige Geest. U bent van uzelf dood. Als u met hem het graf ingaat, volgende week, uitbeelding, doop en opstanding, krijgt u nieuw leven van God op grond van geloof. Ja, niet op dat moment, dat is er al, maar er wordt een uitbeelding van gemaakt. En dan draagt u vrucht. En dat is ook deze vrouw. Dus die niet vruchtbaar was, en toch een blijde moeder van kinderen. Is dat niet geweldig? En dat doet God. Ik kan niks. Nee, zei Nicodemus, ik kan niks. Toen zei de Heer, maar je moet wederom geboren worden. Dat snapte Nicodemus niet. Hij zei, en toch had je dat moeten weten. Zoiets, zei de Heer. Dan ga ik verder. Niet naar Psalm 114, want daar wordt de geschiedenis van Israël uiteengezet, en dat kent u, over die mooie geschiedenis dat Israël uitgetrokken werd en zo, en wat God allemaal deed. Maar dan wil ik met u naar Psalm 116, die lees ik ook helemaal, en daar komen er ook een paar tegen. Ik heb de Heere lief, Want hij hoort mijn stem en mijn smekingen. En probeer nu, had ik misschien al eerder moeten zeggen, maar ik hoop dat u dat begrijpt. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus, bij monden van David. En dan begrijpt u ook de diepte. En daarom begon ik ook in Gethsemane. Dit gaat over degene die moest lijden. Om nieuw leven tot stand te brengen, nieuw verbond. Daarvoor had hij het hogepriesterlijk gebed, dat hij voor u bidt en pleit, dat hij zelf apart gezet is, maar u ook. Dan gaan we verder. Want hij hoort mijn stem en mijn smeking. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd, daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. De Heer ging naar gewoonte, staat er, naar de Olijfberg. Dat lees je heel vaak. En ik denk dat daar hij met zijn vader gemeenschap had, dat hij daar met zijn vader bad. Daar trok hij zich terug, lezend voortdurend in het laatste leven van de Heer, dat hij naar gewoonte optrok naar de Olijfberg. Waarschijnlijk Gethsemane, want dat ligt daar. Dus daar had hij contact met zijn vader en daar riep hij uit zijn angst. We lezen Hebreeën, lees maar na in Hebreeën 4, dat de Heer onder luid geroep en tranen, die heeft hij geofferd aan God om hem uit die angsten te halen. De Heer heeft geleden. Er is geroepen door de Heer, er is geschreeuwd. Denk eens aan Gethsemane. Zijn bloed, zijn druppels, zijn tranen werden bloed, staat daar. Hij heeft ernstig geleden. En dat lees je door deze teksten heen, snapt u? Dat is niet dat iemand die zweetvoeten heeft, die zegt, jongen, daar moet ik vanaf. Er is iemand die gaat de dood in. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Banden van de dood, ik kon geen kant op. Het leven werd eruit geslagen. De angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de Heer aan. En dat geldt voor ieder mens, hè? Maar ik riep de Heer aan. Ach Heer, red mijn leven. Genadig is de Heer en rechtvaardig. Ja, want tegen Johannes indirect zei hij, barmhartig, met barmhartigheid heeft hij uit de hoogte gekeken. Barmhartig, genadig is de Heer en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Dat is een mooi woord, hè? Ontfermer. Hij ontfermt zich. Je kunt je ook bij hem, wat staat er? Onder de vleugels van uw schaduw en zo. Toch? Hij is een ontfermer. Als je echt tot hem komt, stuurt hij je niet weg. Hij is een ontfermer. Het is prachtig wat hier staat. De Heer bewaart de eenvoudigen. Eenvoudig is tegenovergesteld van, niet van intelligenten, maar van hoogmoedigen. Hè? Van degene die zeggen, nou, ik heb hem niet nodig. De Joden bijvoorbeeld. Die wilden hem niet. Maar de eenvoudigen zeggen de ontvankelijken. Waar Jacobus van zegt, het zaad ontvangen in een zacht gemoed. Zacht gemoed. Niet hard, maar zacht gemoed. Eenvoudig. Ik was verzwakt, maar hij heeft mij verlost. Keer weer mijn ziel tot uw rust, omdat de Heer u heeft wel gedaan. Psalm 116 ben ik in vers 8, want hij heeft mijn leven van de dood gered. En dat staat hier niet alleen, hè? Dat staat er nog wel vaker. Maar laat het tot u doordringen, dit gaat over de Heer Jezus, maar eigenlijk gaat het over allen die hem lief hebben en hem dezelfde weg volgen. Maar hij was onze voorloper. Ik heb een vriend die zei, nou een voorloper, weet je wat dat ook is? Als je een schip hebt, wat de haven nog niet in kan, stelt u zich dat voor met hoogwater en laagwater. Als er laag water is, dan kan dat schip, dat kan de haven nog niet in. Dan wordt er een klein bootje wordt gedropt met een anker. Dat bootje gaat de haven in, dat laat dat anker vallen. En dan zit dat grote schip stevig aan het anker vast. Is nog buitengaats, heet dat geloof ik. Maar heeft de vaste grond gevonden. Zeker en vast, zegt de Belg. Dus wij hebben een voorloper. Een anker. In het heiligdom. Waar Christus is. Hij is onze zekerheid. Maar we zitten hier nog te dobberen en te wachten buitengaats, toch? Maar straks, als we trouw zijn, worden we overkleed. Dan zijn we in de veilige haven. Daar zijn we naar op weg. Waarvan Paulus zegt, of Petrus, laat u er niet bevreemden, want het gaat allemaal ten goede als je die beproevingen doorstaat. Ik zal wandelen, zegt de Heer hier, voor het aangezicht van de Heer, in het land der levenden. Ik heb geloofd, zelfs toen ik sprak, ik ben zeer verdrukt. Toen ik in mijn angst zei, alle mensen zijn leugenachtig. Ja. Er waren er niet zoveel die hem trouw bleven. Hoe zal ik de Heere vergelden al zijn weldaden jegens mij? En dan komt hij, en misschien is dit zelfs wel het avondmaal. De beker der verlossing zal ik opheffen. Ziet u de symboliek? De beker der verlossing zal ik opheffen, die gevuld is met het leven van Christus. Door zijn bloed verworven. De beker van overwinning. In eerste plaats tegenover de duivel. Want die heeft er een ekel aan dat er iemand gedoopt wordt. Daarom, zuster, ik wens u nog wel een beetje sterkte de laatste dagen. Blijf dicht bij de Heer. Maar dit is gewoon wat het is. Hij krijgt weer zo'n klap voor zijn kop, want hij is overwonnen. Het is dus de beker der verlossing in de... Ik, en dan komt hij. Ik zal de naam des Heeren aanroepen. Mijn geloften zal ik de Heeren betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. En ik weet niet of u pen en papier hebt, maar Psalm 22, Psalm 35, Psalm 40, Psalm 111, maar ook Hebreeën, waar het aangehaald wordt, staat dit begrip. De graankorrel gaat naar beneden, sterft, brengt veel vrucht, de gemeente. En waar dan vrucht gebracht wordt, is het. Halleluja, prijs de Heer, op grond van zijn volbrachte werk. Mensenwerk? Nee, want de mens was dood, kon geen vrucht dragen. Maar je mag blij zijn als je de geest krijgt, van de beker de overwinning, en draag je vrucht, dan word je overkleed. En dat is de overwinning die we hebben. Daar leven wij in. Dat is voor ons de waarheid. Kostbaar, en dit is ook zo'n tekst, dat gaat over de Heer. En je vindt het op meer plekken. En ik vind het, toen ik het eerst lag, vond ik het lastig. Maar laat het maar staan. Kostbaar is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. En het was ook de wil van God dat Jezus stierf. Om de zonden te dragen voor u en mij. Het paste in het plan Gods. En het wordt hier genoemd. Dat het kostbaar is in de ogen des Heeren. Je leest het ook in Jesaja 53 van gelijke woorden. Ach Heere, waarlijk, ik ben uw knecht. Ik ben uw knecht, de zoon van de dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal uw lofoffer brengen en de naam des Heeren aanroepen. Nog een keer, en dan komt hij nog een keer. Mijn geloften zal ik de Heere betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. En God is hier in het midden van ons. En hij prijst met ons de naam van zijn God. Halleluja. Snapt u halleluja? Dus niet halal, hallel, met een E. Prijst God. Waarvoor prijzen we God? Voor zijn werken. Voor wat hij heeft beloofd, voor wat hij gedaan heeft, maar ook wat hij nog gaat doen. 1 Thessalonicenzen 4. Het is zijn woord wat bepalend is. Alles wat onzichtbaar is, blijft, zegt de Bijbel, en wat zichtbaar is, verdwijnt. Dus waar letten we op? We letten op het woord Gods. Wat een mijn geloften, beloften, zijn lof, zal ik de Heer betalen in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis des Heren, in het midden, o Jeruzalem. Halleluja. En zeker, dit is ook messiaans, geloof ik ook. Straks, als de Heer Jezus op de troon zit, en wij met hem erven, we hebben allemaal een stad gekregen, toch? 1:10, de ander 2, de ander 5. Dat lees je allemaal, hè? Dat staat er, dus het zal dan ook wel zo zijn. Dus we krijgen dan allemaal die erfenis, ziet u eruit. Dan heersen we met de Heer Jezus. En dan in Jeruzalem, op de berg Sion, daar zal de eer van God geprezen worden. Daar komen de volkeren naartoe om de wijsheid Gods te horen, zoals Salomo dat vroeger ook deed. Salomo was een uitbeelding ervan. En dan loven en prijzen allen op deze wereld de Heer Jezus. Dan zullen de zeeën bedekt zijn, zoals de zeeën bedekt zijn met water, zo zal de kennis Gods de aarde bedekken. Kunt u dat voorstellen? Dan zegt u, ja, maar is dat helemaal volmaakt? Dan wordt het dan weer Nou ja, het volmaakte, zegt Petrus, daar wachten wij op. Wij, zegt hij, verwachten niet een 1000 jaar vrederijk, zegt Petrus, hoewel het komt, maar wij verwachten naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar niet, zegt Johan de Heer, gerechtigheid heerst, maar woont. Verschil, hè? Je kunt met de knots, zoals de Heer ook in de 1000 jaar vrede in het begin met zijn knots vooruit gaat en de volken onderwerpt. En uiteindelijk zijn de volken weer verleid door de Satan en dan moet God weer ingrijpen. En daarna is het God alles al in allen. Er is nog een heel plan Gods uit te rollen. Christus zal ervoor zorgen dat het goed gaat, dat het gebeurt. En daarom wil ik eindigen, want dan pak ik volgende keer wel de draad weer op. Wil ik eindigen in die mooie woorden van Jesaja 53. En misschien is dat voor u nieuw, maar het was voor mij ook niet heel lang geleden. Het was ook voor de laatste tijd. En dit vind ik dan zo'n mooie plek. En daarom laten wij ons bewust zijn We zijn getrokken uit de tegenwoordige boze wereld, zegt Paulus. En overgeplaatst in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En hier staat nog iets voor onderweg. Want het moet allemaal nog wel vervuld worden. Hè? Maar maak u geen zorgen. Want staat er in vers 10 van Jesaja 53. Het bedaagde, ik heb dat net ook al gelezen. Hè? Maar, vers 10, het behaagde de Heer om hem te verbrijzelen. Moeilijk, hè? Maar laat het maar gewoon staan. Misschien dat we het later een beetje gaan begrijpen. Ik vind dat een moeilijke tekst. Hoe kun je dat nou, kun je er nou behagen in hebben? Maar je moet denken aan de achterliggende gedachte, hè, waartoe leidt. Te midden van zijn gemeente. Dus maar het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek, dus de vader maakte de zoon ziek, als ik het zo mag zeggen. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer zal gesteld hebben, zie hier ben ik, zegt hij, zal hij nakomelingen zien. Tarwegraan valt in de akker en brengt veel vrucht voort. Dat is dit. Hij zal veel nakomelingen zien, te midden waarvan hij weer de Halleluja zingt. Hè? En een lang leven hebben, lang, eeuwig leven, ja. En nu die tekst. En het voornemen des Heren, het plan Gods, het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Ja, dit is voor mij zo'n mooie tekst. Dit kan ik wel 10 keer lezen, dan heb ik nog niet genoeg. Door zijn hand zal het voornemen des Heren voortgang hebben. In de Statenvertaling staat, het zal gelukkiglijk voortgaan. Met vreugde. Halleluja. Ik hoor heel veel lofliederen. Ik denk, hebben de mensen wel bijbelstudie gedaan om te begrijpen waarom je God looft? Is het alleen maar om Golgotha? Of is het ook om het plan? Staat hij toch? Het voornemen des Heren, dat was bij Golgotha nog niet klaar. Er moest nog meer gebeuren. Zal door zijn hand voortgang hebben. Alles wat er nog gebeuren moet, staat en valt bij Christus. En nou heb ik nog 1 ding wat me op het hart ligt. U mag het ook vergeten, dat moet u zelf weten. Waarom heet de Heer Jezus Jezus? En waarom niet werd hij in het Nieuwe Testament Yeshua genoemd? En waarom is het een Griekse naam? Omdat het voor iedereen is. Het is geen Joods feestje gebleven, om het zo te zeggen. God heeft het Nieuwe Testament in het Grieks laten schrijven. Toch? Voor alle mensen toen duidelijk te verstaan. Niet voor die selecte groep die zei, geef hem aan de ander. En toen heeft de Heer Jezus, de naam Jezus, het Nieuwe Testament laten schrijven in het Grieks. Dat betekent, het is een wijd, ruimhartig, van veel genade omkleven plan, dat het echt is voor een ieder die gelooft. Niet alleen voor de Jood, wel op die volgorde, maar ook voor de Griek. En nu zeg ik eerst amen, amen. En dan heb ik een gedachte. En daar moet u eens over nadenken. Ik vraag me echt af met verdriet in mijn hart, waarom er zoveel christenen weer teruggaan naar het vieren van de feesten, waarvan we toch eigenlijk gezegd hebben, dat was allemaal een voorloper. Wij hebben toch, als we dit nu vanmorgen bestuderen, dan hebben we toch de overtreffende trap. Heb je toch geen feest meer nodig van het oude verbond? Dan heb je toch in Christus alles. En dan hebben we toch huiswerk, of niet? Dan zijn we toch gekocht en betaald om hem te dienen. Dan hebben we toch verantwoordelijkheid. Dan gaan we nu toch zelf ontdekken wat God met ons leven wil. Dan hoeven we toch niet meer, dat hoeft ons toch niet meer voorgekauwd te worden. U weet morgenochtend als u opstaat niet wat er gebeurt. Maar u zegt, de Heer leidt mij. En dan leidt hij je toch. Dan hoef je toch niet regels te hebben waar je aan moet houden. Om vervolgens weer te denken van, wat zullen we vandaag, oh ja, even op de kalender kijken. Wat wordt er ook alweer van me verwacht? Begrijpt u een beetje, ik zeg het na de prediking. Hè? Het is een persoonlijke titel, maar ik haal het op mijn hart. Waarom heet hij Jezus en niet Joshua of Joshua? Omdat het voor iedereen is. En waarom zegt Paulus, of wat, ik weet niet wie de Hebreeënbrief geschreven heeft, maar laten we zeggen Paulus, dat het niet door moet vloeien, die 2 dingen. Het oude en het nieuwe verbond. Begrijp? Hou het gewoon recht. Leef bij de genade, de gratie Gods. En ontdek wat God in je leven verwacht. Ga geen regels naleven die een ander jou opstelt, maar leef in de vrijheid. Maar wel, en daarom heb ik vanmorgen mijn best gedaan, beleef wat het betekent om een kind van God te zijn. Ervaar wat het is om gekocht en betaald te zijn door iemand die zo'n prijs heeft betaald. En die daarna vreugde had dat hij u en mij zag als wedergeborenen die vrucht wil dragen. Want daar deed hij het voor. En te midden van die gemeente bracht hij halleluja. De halal. Hallel, sorry. Zeg ik nog een keer fout ook. Maar dat is een overtuiging op grond van dat ik denk als we het woord lezen. En we eten het op, we drinken het in. En dan verandert dat ons. En dan hebben we halleluja. En dan is elke dag voor u en voor mij verschillend. En dan gaat u links en dan ga ik rechts. Maar we leven met Jezus. En hij doet in ons een goed werk. Want die in u een goed werk begonnen is. In u een ander werk als voor mij gelukkig. Want ik kan hele andere dingen niet als u. En u kunt weer denken, noem maar op. We zijn allemaal verschillend. Maar we zijn wel allemaal geheiligd. We zijn allemaal priesters geworden. Nou ja, en als je naar de priesterdiensten kijkt, dan deden ze niet allemaal hetzelfde hoor. Allemaal verschillende taakjes. De een zorgde alleen maar voor de kaarsjes dat die bleven branden. De ander zorgde voor het brood. En weer een ander die moest de boel opbrouwen en weer afbreken. En het mooie was, met 50 jaar hadden we pensioen. Het was eigenlijk ook nog wel te doen, bedoel ik. Hè? Dat bedoel ik. God is goed en hij weet wat we kunnen dragen. Zullen we hem danken? Lieve Vader, we hebben met lek en gebrek uw woord geopend. We hebben geprobeerd, Heer, om te begrijpen wat het u heeft gekost. Maar we hebben ook gezien, Heer Jezus, dat u het plan Gods voortgang laat hebben. Dat het dus ook bij u ligt. Dat u ook de Alpha en de Omega bent, het begin en het einde. Dat u ook tot zoon gesteld bent nu, dat u geërfd hebt alles. Een naam boven alles. U bent nu niet meer de vernederde, maar u bent net de verhoogde bent u nu. En u bent nog steeds onze hoge priester, die voor ons bidt en pleit. Die aan ons een goed werk begonnen is en dat ook zal voleindigen. Die ons in vrijheid heeft gesteld, niet meer onder een juk van wetten of regels, maar in vrijheid. En Heer, wij zeggen, hier zijn we om uw wil te doen, net als u dat zei. Doe in ons uw werk. Want we zien er naar uit, Heer Jezus, om als u komt, en het kan snel zijn, om overkleed te worden. Om te stralen, niet onze eigen werken, maar uw werken door ons heen. Door geloof. O Heer Jezus, zo is er eigenlijk een heel plan wat u in deze wereld uitwerkt. En nu leven we nog in een tijd dat jammer genoeg uw gevallen bedrijfsleider gevallen is en nog steeds zijn functie uitvoert, die is nu de overste deze wereld. Maar wij, Heer Jezus, wij weten dat we horen bij u. En wij hebben een hoge priester die voor ons bidt. Wij hebben een veilige haven, want het anker ligt al klaar. U bent onze voorloper, degene die onze ingang en onze uitgang bewaart. En dat kan alles zijn. Dat is ook onze geboorte en ons sterven. U hebt alles in uw hand. We danken u, Heer, voor uw grote liefde en genade. Die onpeilbaar is. Heer, we hebben grote, hoge verwachtingen. Van dat wat u nog gaat doen. Persoonlijk in onze levens, maar ook bovenal in het wereldgebeuren. Tot de verschijning van uw Zoon, Heer Jezus. Die een begin zal maken, Heer, met de vervoering van uw plan op deze aarde. Met het onderwerpen van volkeren. Met het stellen van een nieuw koninkrijk, het Messiaanse Rijk. Maar wij, Heer Jezus, mogen weten uit uw schrift dat wij zijn mede-erfgenamen. En we zijn in u en horen bij u. En we hebben deel aan u. En daarom, Heer, geef ons toch alstublieft dat bewustzijn. Amen.